Hallo, ik ben Rick Kuiper. Mijn verhaal Liefdesbrieven van een kampeul, dat ik schreef voor de Volkskrant, is nu ook als podcast te beluisteren. Het wordt voorgelezen door Gijs Scholte van Aschat. Ga daarvoor naar je favoriete podcast-app.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit weer eens in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. De goede oude archiefkast. Met tegenover mij mijn gast van vandaag. Ze is, ze werkt gewoon, maar ze is ook schrijfster. Want ze heeft net een boek uitgebracht. Dat heet Gevalletje Borderline. Waarom ze precies die titel heeft gekozen, dat gaan we zo meteen uiteraard bespreken. Maar het gaat over haar leven als, hoe zou ik het noemen, borderline patiënt. Van A tot Z beschrijft ze dat. Heel minutieus. Stormachtig zoals de ziekte of de aandoening zelf is. Maar goed, dat is nou helemaal zoals het is. Ik ga erover praten met haar. Luister naar dit gesprek met Katelijn Hulshoff. Katelijn, ik heb je boek gelezen. En gevalletje borderline. En daardoor weet ik dat, of tenminste, ik heb het idee, als jij ergens binnenkomt, dat je extreem bewust bent van de omgeving. Tenminste, dat beschrijf je. Je beschrijft een paar keer als je naar een therapie gaat. En dan schrijf je een soort heel nauwgezette, heb je een heel nauwgezette omschrijving van de ruimte waar je in terechtkomt.
Ja, dat klopt.
Heb je dat eigenlijk altijd? Ja, ik maakte maar een beetje zorgen, want we kwamen hier binnen in de kast.
Ja.
Waar we nu zitten, op de redactie van de Volkskrant. En het was hier nog een gigantische teringzooi. Want ik had het nog niet opgeruimd. Dus dan dacht ik van, oh jee, als je maar niet, als je dat maar niet denkt van, wat is dit voor een teringzooi?
Nee, dat denk ik. Ja, misschien denk ik dat heel even,
ja.
Maar daarna denk ik, je bent heel, heel druk en ik was ook te laat. Dan ga ik dus allemaal dat al, ga ik over nadenken. Dan,
ja.
Dan neem ik alles in me op en kijk ik wat er om me heen is. Dus,
ja.
Dus alle jaargangen die hier nog liggen.
Ja, precies. We zitten hier tussen dozen vol met jaargangen van de Elsevier en de Nieuwe Revue en noem maar op. Het is
precies.
Een oude archief. Archiefkast of archiefkok.
Ja. Ja, en dan dat we zeiden van dat we hier eigenlijk in de geschiedenis zitten.
Ja.
En dat vind ik dan weer heel cool. Dus ja, ik denk dat ik heel erg probeer overal waar ik kom. Omdat ik toch ook nog last heb van dat bodemloos. Wat ik ook in mijn boek beschrijf.
Ja.
Dat ik heel erg alles analyseer en in me opneem, zodat ik een beetje weet wat mijn plekje dan hier is.
Ja, precies.
Dus dat ik, oké, we zitten hier in de geschiedenis en we zijn nu een podcast aan het opnemen. Podcasts worden ook weer een onderdeel van de geschiedenis en ik ben daar dan een heel klein
onderdeeltje
van. En dus ik probeer mezelf, denk ik, gewoon heel erg ook nog steeds in te delen.
Ja, ja. En dat zit hem dus eigenlijk in dat bodemloze gevoel wat je hebt, zoals je dat zelf omschrijft, dat je zelf eigenlijk niet echt een soort grond hebt of een soort basis waar je op staat voor jezelf.
Ja.
Dus je moet jezelf eigenlijk de hele tijd in de context plaatsen om dan nog een soort houvast te
precies,
voelen.
Precies, ja. Ik blijf gewoon, dat is denk ik een soort van natuurlijke reactie. Hoewel dat misschien helemaal niet natuurlijk is, maar dat heb ik mezelf gewoon aangeleerd.
Ja.
Ik heb het heel erg nodig om houvast te hebben.
En is het iets wat je zelf hebt aangeleerd? Of is het ook therapie? Of is het juist iets wat je helemaal niet op therapie zou leren ooit?
Ik denk dat je juist op therapie leert dat je de houvast in jezelf moet zoeken.
Ja.
En dat heb ik ook wel geleerd. Want ik denk dat het veel meer, dat ik die houvast ook al veel meer mezelf kan vinden. Dat ik nu veel beter weet wie ik ben, wat ik wil, waar ik voor sta. Maar dat het nog niet altijd lukt, zeker in een beetje angstige situaties of situaties dat ik zenuwachtig ben.
Ja.
Nu ook met het opnemen van deze podcast, dat vind ik toch
spannend.
Het is heel spannend.
Snap ik.
En dan merk ik altijd dat ik gewoon meer nodig heb. Okay.
Om jezelf te gronden.
Ja, om mezelf,
ergens.
Ja. Dus hou vast ergens aan te hebben.
Ja. Dus bij spannende situaties heb je het eigenlijk nog meer dat je meteen eigenlijk een soort radar van de omgeving hebt. En dat is dan letterlijk de fysieke omgeving.
Ja.
Maar ook het concept waar je in terechtkomt. Zoals nu een interview voor een podcast. Dat hele wat je net helemaal beschrijft.
Ja, ja, precies.
Het is een soort het fysieke en ook het abstracte waar je jezelf in moet plaatsen.
Ja.
En dat is natuurlijk wel interessant wat je zegt, Katelijn, over die vragen van wie ben ik eigenlijk, waar sta ik voor, enzovoort. Dat zijn natuurlijk eigenlijk vragen waar iedereen gewoon mee worstelt.
Ja, ja.
En waar misschien niemand wel echt een heel duidelijk antwoord op heeft.
Klopt, klopt.
Maar jij bent daar, je daar misschien meer van bewust?
Ik denk dat het bij mij een soort hyperfocus is geworden, omdat ik zo last heb gehad van de negatieve kanten daarvan. En nog steeds wel heb. Dus dat ik extreem somber kan zijn. Dat ik echt suïcidaal ben geweest. Dat ik mezelf dingen heb aangedaan die je jezelf gewoon niet aan moet doen.
Mm-hmm.
En ik denk dat ik daardoor, omdat dat heel extreem is, dat ik ook nu probeer om die houvast ook op een nog, ik wil niet zeggen een obsessieve manier, want dat vind ik dan weer negatief klinken.
Ja, want obsessie is het obsessief is ook een zwakte of een kracht van
precies.
Je, of een kant van je.
Ja, ja. Dus dat ik daardoor ook met die vragen denk ik misschien meer bezig ben dan andere mensen, ondanks dat andere mensen die vragen ook hebben.
Ja.
Want ik merk wel, nu ook dat het boek uit is en dat ik meer mensen spreek, dat veel mensen zeggen, oh, maar ik herken eigenlijk best wel veel dingen. En dat vind ik eigenlijk, voor mij is dat heel fijn. Omdat
waarom?
Ik altijd, ja, omdat het heel erg eenzaam voelde. Omdat ik dacht, nou, ik ben echt de enige die hier last van heeft. En niemand begrijpt mij.
Ja.
En ik kan nooit aansluiting vinden. En dat doet pijn. En nu merk ik dat het eigenlijk, dat er best wel wat dingen zijn die, waar andere mensen ook mee zitten, maar waar we het eigenlijk dan toch niet echt over hebben.
Nee, want als je mij zou vragen, wie ben je eigenlijk en waar sta je voor, zou ik daar dus ook niet zo 1, 2, 3 antwoord op kunnen geven.
Nee.
En het zijn inderdaad in mijn donkere momenten dat je daar inderdaad dat je jezelf dat ook heel hard kan afvragen.
Precies.
Maar goed, misschien zijn bij jou de dalen wat dieper geweest.
Ja.
En ben je daardoor nog meer geconfronteerd met die vraag.
Ja, want ik denk dat heel erg, als ik het verschil zou moeten uitleggen van, oh ja, daar hebben heel veel mensen last mm-hmm. van. En hoe is dat dan bij mij? Ik denk dat het bij mij gewoon vooral de extreme en het heel erg wisselen, dat het alle kanten op gaat. Echt, dus die stortvloed aan orkanen, die ik ook beschrijf in mijn boek. Dat daar het een beetje het verschil in is.
Ja.
Dus dat het veel meer uitvergroot is en daardoor veel extremer voelt.
Ja, en daardoor al die vragen ook veel relevanter worden. En wat je identiteit is enzovoort.
Precies.
En je hebt het boek Gevalletje Bordelaar genoemd.
Ja.
En dat is eigenlijk een geuzennaam, want het is een woordcombinatie. Het zijn twee woorden die jou irriteerden, hè?
Klopt.
dat ze vaak gebruikt werden.
Ja.
Als iemand zich een beetje hysterisch gedroeg op tv of zo. Of,
ja.
Weet ik veel. Was er getwitterd. Dat is weer een gevalletje borderline.
Precies.
Waarom zat je dat zo dwars?
Het zat mij voornamelijk dwars. Omdat ik vond het zo lichtzinnig. En ook een beetje dom eigenlijk. Dat ik dacht, ja, maar je weet helemaal niet wat borderline is. En hoezo ga je dan iemand die emotioneel reageert, hoezo ga je die gevalletje borderline noemen?
Ja.
Dat is wel heel makkelijk.
Uh-huh.
En ik denk dat ik altijd een beetje een soort van jongs af aan altijd wel heb gehad van dat ik dingen recht wilde zetten. En van, kijk nou echt hoe het echt is. Terwijl ik ook wel iemand ben die snel kan oordelen. Dus eigenlijk is dat dan weer zelfkritiek naar mezelf.
Ja.
Dus daarom zegt gevalletje borderline voor mij heel veel als titel. Omdat ik vind gewoon dat je verder moet kijken dan je neus lang is.
Ja.
En dat je echt moet kijken hoe het nou is voordat je dit soort dingen zomaar gebruikt.
En je zegt dat je van jongs af aan al heel erg de neiging hebt of de behoefte om dingen recht te zetten.
Ja.
Dat heeft misschien ook te maken met de scherpe radar die je hebt voor alles wat er om je heen gebeurt. Die je blijkbaar hebt als je ergens binnenkomt of als je een situatie in ogenschouw neemt. Dat je eigenlijk meteen heel snel voor jezelf bepaalt wat de parameters zijn, hoe het in elkaar zit, hoe iedereen zich tot elkaar verhoudt misschien ook. Ik weet niet of je daar ook scherp op let.
Ja, ik denk dat ik wil ook heel graag mensen meteen lezen en ze meteen in een hokje plaatsen. In mijn boek vertel ik ook over iedereen op therapie, die deelde ik in. En daar heb ik wel iets aan en daar heb ik niet iets aan.
Ja.
En ik denk dat dat ook weer heel erg te maken heeft met...
En toen je op de sportschool werkte, toen werd je een soort psycholoog voor iedereen aan de bar.
Precies, ja. En dan ging ik zelf adviezen geven waarvan ik niet per se weet of dat heel goede adviezen waren. Maar ik vond ze echt supergoed. Want ik was eigenlijk gewoon alles wat ik op therapie leerde aan het toepassen bij mensen die bij mij aan de bar kwamen.
Ja.
En dan zat ik aan de andere kant en dat gaf best wel een goed gevoel.
Ja, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat jij vrij snel de hele chaos die er zich om jou heen bevindt. Ik bedoel niet omdat jij het als chaos ziet, maar omdat de wereld nou eenmaal chaos is. Mm. Vrij snel in een soort Excel-sheet in je hoofd probeert te plaatsen waarin alles zijn plekje heeft en de verhoudingen duidelijk zijn. Hoe dingen zich tot elkaar verhouden.
Ja, eigenlijk precies dat.
Ja.
Ja, en dat komt denk ik vooral omdat het in mijn hoofd zo'n chaos is. En mijn emoties kan...
Nou ja, of dat jij je gewoon meer dan ik bijvoorbeeld bewust bent van de chaos om je heen. Kijk, je kan zeggen het is meer een chaos in je hoofd. Je kan ook zeggen je ziet gewoon meer wat voor chaos het is. Want het leven en alles wat er om je heen gebeurt is natuurlijk een soort kakofonie aan onbegrijpelijke dingen.
Klopt. Maar ik denk dat ik het vooral ook zo wil indelen omdat ik dus last van
ja,
heb.
Precies.
Dat het een
omdat je
chaos
er zo
is.
Bewust van bent. Ja. Precies. Ja. Ja, dat snap ik volledig.
Ja.
En dan is het zoiets als mensen te lichtzinnig zeggen gevalletje borderline. Dan klopt het ook niet met de grid of de vakjes die je in je hoofd hebt.
Precies. Ja, ja nee, dat moet je niet op die manier gebruiken.
Nee.
Want dat inderdaad, dat klopt niet. En dat kan ik dan niet verdragen. Dus moet dat rechtgezet worden.
Snap ik helemaal. Ja. En nu is inderdaad het woord borderline. Ik zou het ook best wel eens gebruikt kunnen hebben op de manier die jij te lichtzinnig vindt.
Mm-hmm.
Omdat ik eigenlijk ook niet zo goed weet wat het is.
Ja.
En zelfs na het lezen van jouw boek, dat er toch helemaal over gaat.
Ja.
Is het nog altijd een lastig te begrijpen, vind ik. Het is een persoonlijkheidsstoornis, hè?
Klopt.
Ja, lastig te begrijpen persoonlijkheidsstoornis. Wat nou exact de... Ja, goed, dat is bij persoonlijkheidsstoornis misschien altijd wel moeilijk om aan te geven wat exacte symptomen zijn of waar je aan moet voldoen.
Ja.
Je hebt vast een soort standaard antwoord waarin je aan domoren uitlegt wat borderline is. Want dat heb je vast vaker moeten doen.
Ja, mijn standaard antwoord is eigenlijk dat borderline een persoonlijkheidsstoornis is, waarbij je heel erg last hebt van extreme stemmingswisselingen, een instabiel zelfbeeld. En impulsiviteit die zelfbeschadigend kan zijn.
Ja.
Dat is mijn standaard antwoord.
Ja, nou dat is op zich. En extreme stemmingswisselingen is dus dat je het ene moment euforisch kan zijn, het andere moment totaal bedroefd.
Ja, ja, ja. En dat gaat. Je kan een uurtje helemaal over de moon zijn en dan daarna denk je dat het leven geen zin meer heeft. Dus dat is heel, heel extreem. Maar het is niet dat je, je hebt dan andere psychische stoornissen, dat je echt periodes hebt, dat je helemaal high bent.
Ja,
en daarna
als je bipolair bent bijvoorbeeld.
Bij borderline wisselt het heel erg. Dat kan op een dag alle kanten opgaan.
Ja, je kan zes keer op een dag van stemming wisselen.
Precies.
Ja.
Ik kan het zes keer op een dag helemaal zien zitten en mijn leven is fantastisch en ik kan alles aan en ik ga dat doen en dat doen en dat doen. En vervolgens kan ik in een hoekje gaan zitten huilen en denken, nou ja, morgen ga ik niet halen.
Ja.
Dus dat is die extreem, ja, die extreme, dat is wat borderline heel erg kenmerkt.
En instabiel zelfbeeld hoort daar denk ik dan een beetje bij.
Ja.
Namelijk dat je soms denkt dat je God's gift to mankind bent.
Ja.
En het volgende moment denkt dat je helemaal niks waard bent.
Precies, precies. Ja, en dat je ondertussen de hele tijd aan het compenseren bent, omdat je ook wel weet dat het eigenlijk niet klopt.
Ja. En wat was het derde ook alweer wat je zei?
Impulsiviteit die zelfbeschadigend kan zijn.
Ja, precies.
Ja.
Dus in die buien en in dat wisselende zelfbeeld kan je hele impulsieve beslissingen nemen die bijvoorbeeld al je geld kosten of je fysiek verwonden of weet ik veel wat.
Precies, ja je kan dan gaan winkelen omdat je je heel leeg voelt en dan €1000 uitgeven terwijl dat het geld is wat je nodig hebt voor de rest van de maand, bij wijze van spreken.
Ja.
Of opeens heel erg dronken worden, terwijl je eigenlijk niet van alcohol houdt. Je gaat dan over alle grenzen heen.
Ja.
Ja. En er is veel minder dan bij andere mensen dan een regulatiemechanisme. Dus wat in je hersenen wordt geactiveerd, dat op de rem drukt.
Ja. En het ingewikkelde bij persoonlijkheidsstoornis is natuurlijk dat ze voor iedereen weer iets anders zijn.
Ja.
Dus het is denk ik nooit helemaal helder van, oh, dat is er zo een, dat is een narcist of dat is een die heeft borderline. Dat is altijd toch een beetje vogelen.
Ja.
En het is aan de ene kant prettig. Het was voor jou volgens mij heel prettig. Maar natuurlijk ook weer beperkend als de diagnose wordt gesteld.
Ja, dat klopt.
Toch?
Ja. Ja, ik vond het... Ik had altijd heel veel vragen. En ik heb eerst de diagnose OCPS gekregen. Obsessieve compulsieve persoonlijkheidsstoornis. En daar kon ik me wel... In zoverre in vinden dat ik inderdaad extreem perfectionistisch was en altijd alles helemaal goed wilde doen. Maar die chaos die ik in mijn hoofd voelde, die beschreef dat niet. En borderline beschreef dat wel. Dus voor mij was dat heel fijn. Maar ja, aan de andere kant had ik dan ook een label, borderline.
Ja.
En dat voelde voor mij... iemand die dus altijd alles, eigenlijk een beetje de perfecte reputatie wilde hebben.
Ja.
Wat ik voor mezelf had opgebouwd. Dat viel eigenlijk als een kaart thuis in één met de diagnose borderline, vond ik. Want ik had er wel altijd wel... ik was altijd, zeg maar, slim geweest en had me altijd wel overal een soort van uitgered met nadenken of iets slims zeggen. En nu dacht ik, dat kan ik nu eigenlijk niet meer. Want ik heb borderline, dus ik ben nu wel echt gek. Dat dacht ik.
Ja, je zag het als het soort het officiële predicaat van dat je niet goed bij je hoofd was.
Precies.
Ja.
Ja.
En dat kon je eigenlijk amper verkopen aan jezelf.
Dat was echt eigenlijk denk ik de grootste confrontatie met mezelf. En met hoe ik tot dan toe mijn leven had geleid.
Ja, en toch is herkenning ook weer altijd fijn.
Ja.
Eigenlijk wat je, hetzelfde als wat je zei, dat mensen nu als ze je boek hebben gelezen zeggen, nou, ik herken er ook wel veel in.
Ja.
Dat vind je ook prettig.
Ja.
En zo is het ook comfortabel of is het ook aangenaam als je gewoon iets beschreven ziet waarvan je denkt, dat is ongeveer hoe ik ben.
Ja.
En dan kan je er misschien wat mee.
Ja, en dat is... In het begin was ik nog heel erg van... een beetje in de ontkenningsfase. En dat ik dan ook maar dacht, maar ik heb een heel slimme versie. Of ik heb een heel bijzondere versie. En dat ging ik dan ook aan iedereen vertellen met een enorme disclaimer erbij. Dat ik nog best wel normaal was. Ondanks dat ik borderline had. maar uiteindelijk dacht ik, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Het is gewoon zo. En ik heb er heel erg veel last van gehad.
Ja.
En eigenlijk, dat toneelspelen en maar doen alsof. Daar was ik zo klaar mee. Ja. Dat ik was op. Ik was helemaal op.
Wanneer was dat? Wanneer was dat punt?
Ik was eigenlijk daarvoor al heel erg op.
Ja.
In de aanloop een beetje naar die diagnose dat duidelijk werd dat het borderline was.
Hoe lang is het geleden dat je diagnose kreeg?
Ik heb uit mijn hoofd april 2018. Dus iets langer dan 3 jaar geleden. Ja. Nu ga ik dus even, want dat komt dan heel even binnen. Dus dan
wat komt er binnen?
Het is opeens dan... We hebben het er al nu de hele tijd over, maar nu zeg ik dan... toen kreeg ik de diagnose. Dus het komt weer even helemaal...
En dat voelt dan als een soort... Ja, en ik zei van tevoren... Ik vroeg van tevoren aan je van hoe vind je het om interviews te geven? Want je hebt er al een paar gegeven over je boek.
Ja.
En toen zei je van, op zich prima, maar soms is het ook, dan heb ik het gevoel dat er niet helemaal connectie is, of dat ze me niet snappen. En dan wil ik toch blijven praten, dus dan ga ik ratelen. En dan ontspoor je een beetje.
Ja.
En toen zei ik van, zeg als er zoiets is, zeg gewoon eerlijk wat er aan de hand is. Want dat vind ik alleen maar interessant.
Ja, dus dat gebeurde nu even.
Dat gebeurde nu.
Ja, want dan neemt heel even dat de emoties die ik allemaal heb gevoeld, die komen dan even helemaal op.
Ja.
En dan kan ik eigenlijk... Het gaat ook weer heel snel weg, want nu kan ik het weer oppakken.
Ja.
Maar dat gaat dan zo, dat komt dan zo als een...
Dat is eigenlijk zo'n stemmingswisseling.
Ja, dat komt echt eigenlijk... als een stortvloed even op.
Ja.
En dan gaat er eigenlijk, in mijn hoofd gaat dan even error en dan weet ik eigenlijk niet meer wat ik aan het zeggen was.
Nee.
Ja. Dus dat
het is gebeurt, wat, hè, je
dat
hoofd.
Dat gebeurt in... Ja.
Ja. Maar je draait nu even met je schouders.
Ja.
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 Om te ontspannen. denk ik.
Ja, heel even het daar. Ja, een beetje de spanning eruit.
Het is ook wel, Katelijn, als ik jouw boek lees, volgens mij omschrijf je je leven ook een beetje als koorddansen op een gegeven moment.
Ja.
Op een slap koord misschien wel, of in ieder geval op een met de voortdurende gevaar om je balans kwijt te raken en ervan af te vallen.
Ja.
Het komt ook wel vermoeiend. Ik bedoel, als iets waar je altijd je aandacht bij moet houden en wat nooit helemaal soort makkelijk vanzelf gaat.
Ja.
Ja.
Ja, het is ook dodelijk vermoeiend. Ja. Het is echt. Dat is ja ook waarom ik dit boek zo graag wilde schrijven. Om gewoon echt duidelijk te maken. Het is echt zo hard werken. Zeg maar alles. Ik wil niet zeggen alles. Want ik weet dat iedereen heeft wel ergens last van. Maar om de hele tijd maar tegen jezelf in te gaan. Dus tegen die vooral extreme en die wisselingen. Om daar tegen in te gaan. En maar wel gezonde keuzes te blijven maken. Terwijl je dat eigenlijk niet wil op dat moment. Omdat je gewoon even niks wil voelen. Omdat je gewoon heel even weg wilt van alles.
Ja.
Dat is heel vermoeiend.
Ja, want verdoven is eigenlijk steeds de uitweg die je geest wil kiezen.
Ja.
Dat kan zijn door angst. De emotie die alle anderen overvleugelt.
Ja. Ja, omdat je de hele tijd dus constant enorm angstig bent. En dat is een heel naar gevoel.
Ja.
Het is heel naar om de hele tijd angstig te zijn.
Ja.
Maar het is ook heel naar om de hele tijd maar zoveel te voelen. En dat het niet stopt.
Ja.
Gewoon, ik wil altijd, dat heb ik aan het begin van mijn therapie ook gezegd. En eigenlijk wil ik dat nog steeds. Gewoon onbezorgd in het nu zijn.
Ja.
Dat ik gewoon even denk, nou, nu is het goed.
Dat beschrijf je ook, want je was ooit op een eilandje.
Klopt.
Heel ver weg.
Ja.
Je reist veel in het boek.
Ja, ja. Ik reis veel.
Ja, maar je was ooit op een eilandje. Ja. Ver weg, heel moeilijk te bereiken en super idyllisch.
Ja.
En daar was je, daar lukte het je om helemaal in het moment gelukkig te zijn.
Ja.
Ja.
Ja, en dat is een heel klein eilandje voor de kust van Sint Maarten.
Hoe heet het ook alweer?
Pinel.
Ja.
En daar, ik ga meteen glimlachen als ik eraan denk. er is helemaal niks. En je kan er alleen met een boot komen. En er is één strandtent. En de zee is blauw. En ja, dat was een moment waar ik altijd nog steeds naar terug wil. Dat het gewoon heel even, dat het gewoon oké was. En dan waren er ook gevoelens, want ja, ik blijf altijd wel voelen. Maar dat was op dat moment oké. Dat was gewoon prima. En dat is eigenlijk een soort staat die ik bijna nooit ervaar. Dus daar wil je heel graag naar terug.
Dat is een utopische staat voor jou eigenlijk.
Ja, dat is echt een utopische staat.
Ja.
Ja. Ja, ik kan ook heel jaloers zijn op mensen die dan, als je dan aan ze vraagt, hoe gaat het? Ja, gaat eigenlijk wel goed. Ik was een beetje boos, maar dat is prima. Dat ze dan zo oké zijn met hun gevoelens, daar kan ik gewoon een beetje, kan er A niet bij. En B, word ik daar gewoon een beetje jaloers van. Want dat wil ik ook.
Ja, dat het gewoon wel prima is.
Ja, gewoon even lekker prima. Ja, lijkt me heerlijk.
Ja. Ja. In plaats van altijd heftig, intens en extreem veranderlijk.
Ja, dat. En nu moet ik eerlijk zeggen dat het al veel beter gaat. En dat ik die enorme dalen en dus ook pieken wel echt minder heb na mijn laatste therapie. Maar het is nooit, weet je, rustig kabbelend. Dat is het nooit.
Nee, dat is gewoon niet iets wat vooralsnog aan jou gegeven is.
Nee, helaas. Ja, helaas.
Hoop je daar eigenlijk op dat ooit nog gaat gebeuren?
Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant weet ik dat er ook dus een kant in mij zit die dat dan heel snel saai vindt. En dan heb ik weer spanning nodig. Ja, dat is ook wat je net zei. Je reist veel in het boek. Ja, dat vind ik fijn.
Ja.
Want dan.
Je houdt van onderweg zijn en dingen meemaken.
Ja. Zeg maar. Ik weet dat een nomade bestaan niet goed voor mij is, omdat dat ook weer heel erg veel onzekerheid brengt. Mm-hmm. En ik heb toch ook bepaalde zekerheid nodig heb in mijn leven. Maar als er een soort combinatie daarvan zou zijn, dan zou ik dat graag willen. Lijkt me heerlijk.
Ja. Ja. Om altijd onderweg te zijn.
Ja, dat je maar altijd gewoon weg kan.
Dat je altijd weg kan.
Ja.
En tegelijkertijd dat je dus dan niet totaal overprikkeld en onrustig wordt.
Precies. Ja, precies. Ja, dus een soort combinatie van een heel saai, voorspelbaar leven. Waar je wel dingen ontdekt en op reis gaat.
Ja.
En nieuwe impulsen krijgt. Want dat heb ik wel ook nodig.
Ja.
Ja.
Maar dat hoort dan misschien ook weer een beetje bij jouw karakterstructuur. Om dan eigenlijk heel erg naar iets te verlangen wat gewoon onmogelijk is.
Precies.
Ja.
Ja, ja, want het is, dat is denk ik ook ja eigenlijk dat perfectionisme altijd maar naar iets streven wat hoger is, beter is. Geweldig. Weet je, als ik dat doe, dan is alles geweldig. Ja, en dat heeft dan en perfectionisme en ook weer... borderline.
Ja.
Ja, dat je naar iets verlangt wat je niet hebt.
Ja.
Ja.
Ja, ja, je boek, in je boek sluit je af met dat het toch ook, dat je het toch ook, en dat is natuurlijk ook zo, dat het ook is wie je bent.
Ja.
En dat is natuurlijk ook gewoon, je bent natuurlijk ook gewoon goed.
Ja.
En je bedoelt, dat is natuurlijk, soms moet je ook gewoon, op een gegeven moment moet je misschien ook gewoon denken van ja, hier moet ik het mee doen en hier heb ik ook iets mee bereikt. Je hebt een boek geschreven, je werkt, je ziet eruit als om door een ringetje. Dat zit ook, ja, perfectionisme moet toch ook in jouw kleding zitten, Katelijn?
Ja.
Ja.
Ja, ja, dat, ik wil er altijd heel graag helemaal goed uitzien.
Ja?
Ja, ja. Maar trouwens, niet, dat moet ik nuanceren,
ja.
Niet altijd.
Wanneer niet?
Ja, als ik dus in een heel erg recalcitrante bui ben,
ja.
Dan denk ik, ja, en wat maakt het nou eigenlijk allemaal uit? En hoezo zou ik nog mijn best doen? Het heeft toch geen zin. En ja, en dan kan ik er heel slonzig bij lopen.
Ja.
Maar uiteindelijk...
Maar in die zin is dus je uiterlijk of hoe je je kleedt ook wel altijd een soort weergave van hoe je je van binnen voelt. In ieder geval op het moment dat je je kleren uitzocht.
Ja. Ja, ja, dat schrijf ik ook altijd in mijn boek. Dat schrijf ik altijd in mijn boek. Dat heb ik in mijn boek geschreven.
Ja.
Dat ik inderdaad daarachter kwam tijdens therapie, omdat een van de therapeuten daar een opmerking over maakte. Dat ik inderdaad mijn kleding heel erg aanpas. Hoe ik me voel.
Ja.
Of als ik iets spannends ga doen, dan pas ik het daarop aan. Omdat ik me dan denk beter te voelen. En dat ik dan denk, oh ja, maar dan kan ik het beter aan. Wat?
En vind je dat zwak of krachtig van jezelf?
Ja, ik denk dat ik het heel erg op dat moment heel erg zag als kritiek. Dat ik dus nog steeds aan het camoufleren was. En dat ik nog steeds aan het toneelspelen was. Terwijl ik had nu... Ja, ik zat toen al best wel lang in therapie, dus ik zou wel beter moeten weten. Dat was dan wat ik vond. Maar tegelijkertijd denk ik ook van ja, als je iets spannends gaat doen en dat helpt, dat is heel onschuldig. Dus waarom niet? Maar zo wissel ik dus nog steeds heel erg.
Ook wat je daar dan weer van vindt.
Ja, wat ik daarvan vind.
Je vindt er überhaupt wel iets van. Het is niet zo dat dit soort dingen, dat je dat achterloos... achterloos bestaat geloof ik niet in jouw leven.
Nee.
Nee, precies. Nee, want je kleren bepalen natuurlijk ook gewoon je wezen. En iedereen is daarmee bezig.
Ja.
Zelfs ik, die altijd het liefst in rafelige polo's loop toch niet voor niks ook weer het liefst altijd in rafelige polo's.
Ja, ja. Dus,
en het is inderdaad, ik bedoel, je moet toch allemaal, jij ook en ik ook, je weg vinden in het leven. En als je kleren je helpen daarbij om het gewoon aan te kunnen...
Ja.
Is het inderdaad toch ook onschuldig?
Ja, inderdaad. Dus ik denk, als ik ook naar alle dingen kijk die ik dan... waar ik iets aan kan veranderen of waar ik het anders kan doen... Dan zijn die kleren niet zo... Want ik word er ook blij van.
Ja.
Ik kan echt blij worden van een hele mooie jurk met bloemen.
Ja.
Daar kan ik gewoon... Als ik die in de kast zie hangen, word ik daar blij van.
Ja.
Dus als ik kijk naar alle dingen van oké, dat is echt gezonder om dat niet te doen, dan is die kleding niet per se...
Nee, ik zou vasthouden aan die kleren.
Precies.
Ja. En beschrijf eens even wat je aan hebt nu. Waar heb je voor gekozen?
Ik heb dus wel bewust gekozen, want ik wilde eigenlijk een bloemenjurk aan.
Ja.
En toen dacht ik, ja, maar dan kom ik hier met zo'n enorme bloemenjurk. En wat zal die dan niet van me denken?
Ja.
Ook omdat je het boek hebt gelezen. En dan dacht ik, oh ja, dan weet hij meteen hoe ik me voel. Dus ik dacht, ik houd een beetje beperkt.
Oh, dus je wilde mij eigenlijk zand in de ogen strooien?
Nee, ik dacht van...
Want je ziet er nu uit, vind ik, als een vrouw op een missie, zou ik maar zeggen.
Ja.
Ja, zo ja. Van keurig, zakelijk,
ja.
Maar wel mooi. Ik bedoel, ja. niet saai.
Nee.
Maar wel gewoon straight en hier loopt iemand die weet wat ze gaat doen.
Ja, ik dacht, ik heb gewoon iets te zeggen.
Ja.
Dus ik doe dit aan.
Ja.
Dus ik heb een beetje een zwart blouseje aan.
Ja.
Dichtgeknoopt. Maar wel een spijkerbroek.
Ja. En gimpen.
En roze gimpen.
Roze gimpen.
Roze gimpen. Ja. En ik dacht, ja, hier voel ik me dus fijn in. En inderdaad, ik heb een missie. Ik ga hier vertellen over mijn boek. En ik ga op een goede manier vertellen wat borderline is.
Ja.
En dan het liefst, zodat de hele wereld het vanaf nu snapt. Is niet zo, maar...
Goed. Ja. Perfectionist die je bent, leg je doelen nou eenmaal hoog.
Ja, inderdaad.
De lat leg je hoog.
Ja. De lat leg ik hoog.
Ja.
Dus ja.
Een nomade bestaan wat tegelijkertijd heel prikkeluw is. De essentie van
Precies.
jouw wens in
ja,
het leven.
De
ja,
de essentie van mijn wens ja. in het leven. Onmogelijk.
Ja.
Ik dacht, dan doe ik dat op deze manier.
En het sleuteltje om je nek? Het hangertje?
Ja, die heb ik...
Heb je die altijd om? Of is
ja, die heb ik altijd wel om. En die heb ik eigenlijk op een gegeven moment voor mezelf gekocht. Het is heel cliché.
Nou, vertel.
toen begon ik steeds meer te accepteren wie ik was. Dus toen had ik de diagnose borderline al gehad. En toen begon ik steeds meer af en toe te denken... Ja, ik ben eigenlijk best oké. En dat was dan maar een ogenblik. En toen dacht ik, oké, ik moet zeg maar iets wat dan dat symboliseert. En dat is eigenlijk een soort van de sleutel naar de echte
en wie je bent.
Katelijn.
Ja.
Ja. En dat zie ik nog steeds wel als ik deze...
En dat sleuteltje is dus eigenlijk een reminder of een symbool voor die korte momenten die je had op dat ja. moment... Waarin je dacht van, oké, ik heb borderline. En het is ook niet per se een soort fantastische glamour versie van borderline.
Nee.
Maar gewoon echt gewoon harde borderline. Ja. En daar worstel ik mee.
Ja.
Maar dat is nou eenmaal wie ik ben. En dat is ook oké.
Ja, dat is inderdaad ook oké. Dat is... en zo heb ik best wel veel kleine dingetjes in mijn leven verzameld. En dat zijn een klein beeldje wat ik heb gekregen. Of een bepaalde foto die ik ooit heb gevonden. En dat zijn allemaal kleine dingetjes waarin ik dus ja ook een soort houvast zoek. Van, weet je, je hebt het idee dat je geen houvast hebt, maar ondertussen heb je van alles om je heen verzameld.
Houvast is wel sleutelwoord.
Ja, houvast is ja, zeker. Houvast is denk ik voor veel mensen met borderline. Ondanks dat het voor iedereen anders is. Maar houvast is denk ik wel echt een sleutelwoord.
Dat is het ding waar jullie naar zoeken.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is een constante
ja.
zoektocht.
Ja. Ja. Omdat dus inderdaad die stemmingswisselingen zo extreem zijn. Dat zelfbeeld zo extreem is.
Ja.
En die diepe filosofische vraag waar we allemaal mee worstelen. Wie ben je eigenlijk?
Ja.
Dat die zo prominent is bij jullie.
Klopt.
Dat je dan toch op zoek moet naar een paar dingen waar je aan vast kan grijpen.
Ja, zeker. Zeker. Ja, en dat betekent dus ook heel, heel veel voor me. Dit kettentje betekent heel veel voor me. En ook, ja, het is maar een kettentje.
Ook het feit dat je jezelf dat hebt
gegeven. Ja, dat vind ik ook. Dat is omdat ik zo... lang eigenlijk mezelf haten en wie ik was. Dit vind ik dus ook moeilijk
ook
om te
moeilijk.
Zeggen.
Ik zie het ook meteen in je gezicht ja. trouwens, als dat gebeurt.
Ja, ja.
Je vindt gewoon dat besef, als je dat zegt, dan voel je het verdriet daarover.
Precies.
Meteen heel
ja,
even.
Ja, meteen komt dat verdriet heel erg op.
Ja.
Ik krijg een brok in mijn keel. Mijn spieren in mijn kaak worden een beetje stijf. Ik krijg een soort druk op mijn borst. Dat gebeurt meteen. Maar ik heb dit mezelf cadeau gedaan. Ik heb dit niet van iemand anders gekregen. Ik heb dit omdat ik... Ja, het is dus liefde voor mezelf. Ja. Dus daar staat het ook voor. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is voor...
En het is ook een reminder aan jezelf om aan de goede momenten je te helpen herinneren.
Precies.
En niet een reminder aan jezelf van je deugt niet, je bent verkeerd, je doet het fout, enzovoort.
Ja, het is een hele positieve reminder.
Een positieve boodschap aan jezelf.
Ja.
En het hele feit dat je jezelf een positieve boodschap hebt gegeven, is natuurlijk ook al winst.
Ja,
en fantastisch.
Dat is geweldig. Ja, want dat is wat ik me ook wel echt besef hoor. Ik ben echt van heel ver gekomen, van een heel diep dal.
Ja, je leeft nog.
Ik leef nog. Ja, inderdaad, zo zwart-wit is het.
Ja.
En ja, ik heb inderdaad... Ik heb nu een boek geschreven.
Ja.
En dat... Ja, ik heb eigenlijk ook het hele proces van het boek schrijven gedacht... Ja, maar uiteindelijk gaat het toch niet lukken. Uiteindelijk komt er toch iets op mijn pad of trek ik zelf de stekker eruit. Uiteindelijk, dat boek gaat er niet komen. En dat het er nu is. En dat ik nu met jou aan het praten ben over mijn boek. Ja, dat...
Ook alweer een overwinning op jezelf.
Dat, ja, enorm. Ja. Dus,
Want dus dat is dan jouw donkere kant, die prominent is. Ja. Die tegen jezelf zegt, het gaat er toch niet komen.
Ja.
Het wordt niks. Of het mislukt, of weet ik veel wat.
Ja, of ik ga het zelf weer verpesten. Of ik kom in zo'n diep dal dat ik het niet kan afschrijven. Tijdens het schrijven had ik nog ook wel echt veel last van suïcidale gedachten. Dus dan dacht ik ook elke keer van ja, ik ga het waarschijnlijk toch niet redden. En wie kan het dan afschrijven? Dus dat soort vragen stelde ik mezelf ook tijdens het schrijven. Dus dat het er is ja.
Is ook alweer een overwinning.
Zeker.
Je schrijft ook in het begin heb je eigenlijk een soort disclaimer schrijf je op. Namelijk dat je dat boek ook onder stemmingswisselingen. Uiteraard, want je stemmingen zijn nog eenmaal wisselend.
Ja.
Hebt geschreven. En dat die misschien ook terug te lezen zijn. Als je goed leest. En dat je wel hebt besloten om die er gewoon in te. Omdat niet glad te strijken. Die plooien niet glad te strijken.
Klopt.
Omdat je vond dat dat ook bij jou hoorde.
Ja.
Ja.
Ja, ik vond dat eigenlijk vanaf het begin dat ik het boek ging schrijven. Had ik eigenlijk ook al een missie. Dat ik gewoon eerlijk wilde vertellen hoe het zat. Zonder het mooier te maken of beter. En gewoon alles eerlijk zeggen. En ook de dingen die ik zelf denk, waarvoor ik me later een beetje voor schaam. Dus toen dacht ik, oké, nou dan moet ik ook. Want ik voelde me elke keer heel anders als ik iets ging schrijven. En toen dacht ik eerst van, oké, misschien moet ik het dan allemaal een beetje hetzelfde houden. Maar vervolgens dacht ik, ja, maar dit is precies wat borderline is. Dus kan het er beter in laten. Dus als je inderdaad goed leest, want ik denk dat misschien niet iedereen opvalt. Soms zijn mijn zinnen bijvoorbeeld veel korter, een heel lang stuk. Dan zijn mijn zinnen weer heel langer. Dan ben ik heel erg veel metaforen aan het gebruiken. Dus dat is heel erg wat best wel wisselt door het boek. Er zijn ook stukken die gewoon heel droog en wetenschappelijk zijn.
Ja, dat is heel grappig. Soms is het bijna een soort psychologisch verslag of zo. Alsof een psycholoog gewoon allerlei symptomen aan het beschrijven is en behandelmethodes en zo.
Ja.
Soms is het boos.
Ja.
Dan ben je aan het afrekenen of zo. Soms is het heel mild.
Mm-hmm.
Over anderen en over jezelf.
Ja.
Maar het is inderdaad best wel een soort achtbaan ook. Dat boek wat dat betreft.
Ja, het is. Ik denk dat je het... inderdaad, als je goed leest, dan ervaar je die achtbaan wel een beetje.
Ja.
Ja.
Maar je vindt dat ook de achtbaan is waarin je nou eenmaal leeft. Dus die ook bij dat boek hoort.
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Ja.
En als je nou... We hebben het nu over bepaalde dingen en dan stippen we heel kort iets aan wat je moeilijk vindt. Nou, bijvoorbeeld wat je net zei dus over hoe negatief je altijd over jezelf dacht. En dan, mm-hmm. dan grijpt dat je dus meteen naar de keel. Dan voel je meteen heel intens weer dat verdriet daarover.
Ja.
Was dat bij dat schrijven dan niet ook heel erg aan de hand?
Ja.
Ik interviewde ooit Jan Wolkers over schrijven. En die zei van, ja, mensen zeggen altijd wel, je schrijft dingen van je af, maar eigenlijk schrijf je dingen naar je toe. Je moet er ook weer doorheen natuurlijk dan.
Klopt. Dat vind ik wel heel mooi dat hij dat heeft gezegd op die manier. Ik ben het daar wel mee eens. Maar ik denk dat het voor mij een soort van... Het hele rauwe, pijnlijke aan de oppervlakte wat ik had meegemaakt en hoe ik me daarover voelde, dat schreef ik eigenlijk van me af. En een soort meer verwerkte versie.
Uh-huh.
Waardoor ik denk dat ik er nu beter over kan praten en waardoor het voor mij ook niet meer zo uitvergroot is.
Ja.
En meer van me afstaat, dat kwam naar me toe.
Ja, precies.
Door het schrijven.
Dus het is toch ook door de loutering van het schrijven dat het ook wat abstracter is geworden en meer een soort pakketje waar je naar kan kijken.
Precies, precies. Ja, wat ik ook in mijn boek schrijf, ik ook een soort handboek voor mezelf.
Ja.
Wat ik letterlijk in de kast kan zetten.
Ja, en dat is het. Daar staat het dan.
Ja, daar staat het.
Daar staat je leven en je problemen.
Precies.
Ja.
Ja, maar het staat wel lekker opgeruimd, netjes.
Precies,
in mijn
met een bandje eromheen.
Georganiseerde boekenkast.
Hoe netjes is je huis?
Netjes? Ja, ik vind zelf... Dus
een totale tering,
maar ik denk dat het voor een gemiddeld huis
best wel netjes
is.
Ja.
Ja.
Maar goed, je moest bij het schrijven, je moest er toch doorheen natuurlijk. Je moest toch weer al die episodes opschrijven en wat je over jezelf gedacht hebt en hoe suïcidaal je was. En...
Ja.
Met messen in de weer en obsessieve gedachten over pillen, overdoses nemen, polsen doorsnijden. Ik bedoel...
Ja, dat is niet leuk om daar weer doorheen te gaan.
Nee.
Nee. Wat ik denk, wat mij hielp, want het was... Ik heb dat ook allemaal heel erg uitgesteld. Al die stukken die ik moest schrijven, dat heb ik... elke keer maar voor me uitgeschoven. En die heb ik echt op het laatste moment pas geschreven.
Mm-hmm.
Omdat ik er eigenlijk niet meer aan wilde. Ondanks dat ik me op dat moment nog steeds af en toe zo voelde. Nu loop ik weer heel even
Geef
vast.
Niet. Maar kwam dat dan niet als je dat schreef? Kwam dat dan niet weer zo die emotie?
Ja, en ik heb dan ook... die stukken heb ik ook allemaal 's nachts geschreven, want dat paste er dan bij.
Mm-hmm.
Dat grijpt je wel echt naar de keel. Dus dat was niet makkelijk dat ik dat... maar ik vond wel dat...
Maar er was iets in jou wat vond dat boek geschreven moest worden.
Ja, ik heb me zo lang onbegrepen gevoeld en daardoor heel eenzaam. Ik heb het zo lang er niet over gehad hoe het nou echt was. Wat ook niet meehielp. Dat ik heel graag dit boek wilde schrijven, zodat het wel duidelijk werd hoe het nou was, hoe het nou is. En dat het gewoon echt, echt kloten is om hier doorheen te moeten.
Ja.
En dat het elke dag nog een strijd is en die strijd is weliswaar minder. Maar het heeft me wel getekend en het tekent me denk ik nog steeds. En dat wilde ik gewoon heel graag opschrijven. En ik denk dat... ik zat alleen met mijn laptop. Dus ik zat niet met iemand anders aan wie ik het vertelde. Dus als het me even te veel werd, dan kon ik gewoon stoppen. Want een laptop heeft geen emoties. En een laptop slaat alles op. Dus dat vond ik...
Ik vind weer een hele erge Katelijn-achtige manier van de wereld beschouwen. Van, we zitten hier in een kast, we zitten tussen de geschiedenis. Ja. We nemen een podcast op, dat wordt ook een deel van de geschiedenis.
Ja.
Ja.
Ja,
een laptop is een apparaat, een apparaatje stopt er informatie in. Het oordeelt niet, het heeft geen emoties, maar het bewaart het wel allemaal.
Ja, en dat vond ik heel fijn.
Ja,
ja, want dan
om het daar gewoon in te stoppen.
Ja, ik stop het gewoon daarin en die laptop die vindt daar niks van.
Ja.
Ik vind dat niet erg. Want het is ook nog mijn laptop. Dus ik heb daar... Ja, dus ik denk hier dus allemaal over na.
Ja, dat ontroert me. Het ontroert me heel erg dat je zegt... ik stop het in die laptop en die laptop vindt het niet erg.
Nee.
Ja.
Nee. Ja, omdat ik dus... Ja, omdat ik nog steeds het moeilijk vind om met andere mensen om te gaan. En ja, vooral familie en vrienden dat ik...
Je voelt je natuurlijk ook bezwaard over...
Ja. Ja, ik denk dat ik niet de makkelijkste persoon om mee om te gaan. Dat weet ik ook wel. En dat is... Ja, dat is wel pijnlijk.
Maar ze houden toch ook heel veel van je?
Ja, ze houden heel veel van me. En dat weet ik ook. En ik hou zielsveel van hun. Maar ik zou graag zo willen dat het dan ook makkelijk is. Ja. Dat ik het niet zo moeilijk maak. En dat ik niet juist de mensen van wie ik zoveel hou wegdeel. Omdat ik het even niet aan kan. Dat. Ja, ik zou graag willen dat dat makkelijker zou zijn.
Ja, maar hun oordeel is natuurlijk ook heel erg jouw oordeel. In de zin dat jij natuurlijk de hele tijd hun oordeel aan het formuleren bent in je hoofd.
Klopt.
Waarom je ook zoveel rust vindt bij een laptop waarvan je weet dat hij geen oordeel over je heeft. Dus ook niet hoeft te bedenken, wat zal mijn laptop ervan vinden?
Precies.
Ja.
Ja. Ja, en dus de, bijvoorbeeld, we hadden het kort over dat ik nu bij zee woon.
Ja, toen we hier naartoe liepen.
Ja, ja, de zee heeft ook geen oordeel. De zee die komt gewoon en die gaat weer. En die maakt dat allemaal niet uit. En dat geeft me veel rust.
Ja.
Daar haal ik veel rust uit. En dan kan ik die chaos wat beter aan. Dus
als je naar de zee kijkt en naar je laptop, dan zie je twee oordeelloze entiteiten.
Ja.
Waar je toch veel... soelaas of rust uithaalt.
Ja. Ja, en dan mijn tackle Pip.
Ja, je tackle, daar ben je ook helemaal bezeten van.
Helemaal, ja.
Waar is Pip nu?
Pip is nu even in het hondenpension.
Oké.
Okay. Ja. Ik vind het ook heel erg om Pip alleen te laten. Ja, nou, ik heb dus Pip, die is gewoon... Dat is onvoorwaardelijke liefde en zij oordeelt nooit. Ook niet als ze 8 uur lang naast mij moest zitten, terwijl ik op mijn laptop zat te zwoegen.
Ja.
Ze vond het gewoon fijn dat ze daar dan was.
Ja, en dat jij bij haar was.
Ja.
En zij bij jou.
Ja. Ja, en dat is... daar haal ik dan heel veel uit. Dat vind ik dan, ja... Dat vind ik dan heel fijn om om haar te hebben en zij heeft geen oordeel. Dus ik heb altijd haar.
Ja.
Ook als ik heel even de rest van de wereld haat, dan heb ik altijd Pip. Ja, dus het geeft me veel comfort.
Ja.
Ja,
snap ik.
Ja.
Ik denk dat je zo'n hyperactief brein hebt, waarin je zo de hele tijd alles aan het detecteren bent wat iedereen mogelijkerwijs zou kunnen vinden en denken van je.
Ja.
Dat je inderdaad... gewoon rust vindt bij dingen of een dier waarvan je zeker weet 100% dat het niet oordeelt over jou.
Ja.
Ja, omdat je dan tenminste ook niet zelf al die gedachten kan gaan formuleren wat iedereen over jou denkt.
Nee, dat hoef ik bij Pip en die andere dingen.
En die
laptop
en de zee hoef je dat allemaal niet te doen.
Nee, klopt. Klopt. Ja.
En ik heb het idee, Katelijn, dat dus het moment... Eigenlijk de fase tussen dat je de diagnose kreeg dat je borderline hebt. Zoals je zelf heel duidelijk zegt, je gebruikt dus al niet het woord borderliner. Want dan word je natuurlijk helemaal, eigenlijk val je dan samen met je stoornis.
Ja, hoewel ik het niet erg vind om dat
Nee, maar je, te zei, gebruiken. Het, maar je zei het net, vond ik vrij nadrukkelijk niet. Dus dat vind ik ook wel, maar dat vind ik ook wel helder. Het is natuurlijk met autisme. Ben je een autist of heb je autisme?
Ja.
Ja, het is toch een nuanceverschil.
Ja, maar ik vind inderdaad, ik zei het, dit is grappig dat je dat opviel. Ik heb hier vorige week een gesprek over gehad met iemand die ook borderline heeft.
Ja.
En we hadden het erover of je dat nou wel of niet moest gebruiken.
Ja.
En zij vond eigenlijk van niet. En ik was toen nog heel erg sterk van, nee, dat moet je wel gebruiken. Daarom heb ik het ook in mijn boek gebruikt, want anders doe je eraan mee. Dat het heel erg is om een borderliner te zijn, of dat borderliner een scheldwoord is.
Ja.
Maar ik heb dat dan toch de afgelopen paar dagen een beetje verwerkt. En dan, want het valt bij mij ook allemaal wat later, omdat het dus...
Ja, je kan daar ook van mening veranderen natuurlijk.
Precies. Maar ik vind nog steeds, ik vind het prima om dat iemand zegt borderliner. Want ja, ik heb nou helemaal borderline.
Ja, maar dat is natuurlijk het ingewikkelde. Je hebt borderline, maar je bent niet borderline.
Precies, en dat is ook wat ik in mijn boek zeg. Van ja, ik heb borderline, maar dat is niet wie ik ben.
Nee. Het beïnvloedt wie je bent. En je moet ermee dealen.
Ja.
Maar het doet je natuurlijk tekort om te zeggen dat het enige wat jij bent is een borderliner.
Nee, klopt.
Ja.
Klopt. Nee, dus in die zin vind ik dat je het niet... is het beter om te zeggen iemand met borderline.
Ja.
Maar aan de andere kant dacht ik... als je dus als scheldwoord gebruikt... dat wil ik dus niet. Daar vind ik iets van. Dus dan dacht ik, als ik het dan positief gebruik... gewoon, je hebt het over borderliners en dat is prima. Ja. Want dat zijn mensen die lijden aan borderline.
Ja.
En dat is niet een of andere emotionele collega.
Ja, ja, je hebt inderdaad ook weer kans dat als je zo'n minutieus spel met woorden gaat spelen... en daar heel streng, dat je eigenlijk de hele boodschap of gedachte... of het verhaal wat je erover vertellen gaat, wil verloren gaat in gediscussieer over... of je borderliner mag zeggen of iemand met borderline moet zeggen.
Precies.
Ja, ik snap het. Maar goed, eigenlijk is het volgens mij een belangrijk moment dat je... de diagnose borderline kreeg en dat daar een tijdje overheen is gegaan voordat je ook echt wilde aanvaarden dat je het had en dat het ook niet een soort fantastische versie ervan was.
Ja.
En dat je daar ook voor eruit wilde komen.
Klopt.
Ja.
Ja, ik denk dat, want ik begon vrij snel na die diagnose begon ik met therapie. En de therapie die ik heb gevolgd, EDT heet dat. Die was vrij direct, dus vrij confronterend. Dus daar werd je niet met fluwelen handschoentjes aangepakt en werd er gezegd, ja, dat is ook heel zwaar. Ja, ik snap dat het echt heel zwaar is. Ja, dat is ook heel verdrietig.
Ja.
Dat zeiden ze gewoon niet. Dat zeiden ze ook wel. Maar ze zeiden ook, Katelijn, je moet je niet zo aanstellen. Of Katelijn, ga nou even echt kijken wat het is. En dat vond ik in het begin echt vreselijk. En alles ook wat ze opmerkte in mijn lichaamstaal... of hoe ik dingen zei of hoe ik dingen zag. Alles werd eigenlijk opgemerkt. Dus je had
en benoemd.
En benoemd.
Ja.
Dus je had gewoon... we zitten nu in een kast met allemaal tijdschriften. Maar daar had ik het idee alsof alle tijdschriften spiegels waren.
Ja.
Dus je kon gewoon eigenlijk er niet meer onderuit.
Nee.
Ik kon nergens meer...
Zo hard werd je met jezelf geconfronteerd.
Ja, ja. En dan wel op een heel liefdevolle manier.
Ja. Dat moet een veilige omgeving zijn natuurlijk.
Ja, want het voelde ook heel erg veilig. Maar het was iets wat ik helemaal niet kende uit mijn omgeving en hoe ik was opgegroeid. Hm. Daar werd niet echt over moeilijke dingen of dingen waar je het liever niet over hebt, daar werd ook gewoon niet over gepraat.
Nee.
Ja, misschien af en toe, maar het werd vooral opgelost.
Ja, er is een traumatische gebeurtenis in jouw leven of in het leven van jouw gezin eigenlijk.
Mm.
Jouw vader was ooit de veroorzaker van een dodelijk auto-ongeluk en heeft daar zijn prijs voor moeten betalen. Heeft een tijdje in de gevangenis gezeten, mocht een tijdje niet auto rijden. Mm-hmm. Dat was toen jij een jaar of 5 was, speelde dat?
Het is gebeurd toen ik 3 was.
Toen je 3 was.
En hij... heeft in de gevangenis gezeten toen ik 5 was, ja.
Precies. En dat is iets waar altijd een beetje... wat aanvankelijk voor jullie verzwegen is... en waar een fantasieverhaal omheen werd gebouwd... dat hij ergens was om te werken.
Ja.
En we hoeven daar helemaal niet heel diep op in te gaan... maar dan krijg je natuurlijk toch ook een soort patroon van... om dingen heen draaien in een gezin, neem ik aan. Los van dit ene feit, wat dan mm-hmm. Daar komt natuurlijk een soort web van leugens of halve waarheden en verzonnen verhalen omheen. Wordt daar gesponnen.
Het gaat heel erg om de roze olifant die gewoon in de kamer staat en die iedereen ziet.
Ja, maar waar niet over gepraat wordt.
Nee, en iedereen loopt er gewoon omheen.
Ja.
Het is natuurlijk heel... Het is dat ik heb dat in mijn boek gezet. Omdat ik heel graag wilde uitleggen van hoe zo'n persoonlijkheidsstoornis zich nou kan ontwikkelen. En wat daar allemaal in meespeelt. En ja, in mijn familiegeschiedenis is die gebeurtenis is gewoon, dat is zo ingrijpend geweest. En dat is zo'n gebeurtenis, die, ja, hoe ga je daarmee om? Daar is geen handleiding voor.
Nee. De handleiding die er is gekozen, mede op aanraden van therapeuten overigens,
ja,
was verzwijgen.
Precies.
En dan, maar dan op, vanaf dat moment zit je natuurlijk in een gezin waar verzwijgen deel van de DNA wordt, zou ik maar zeggen, van de,
ja,
cultuur.
Ja, omdat dit zoiets groots,
ja,
is en zoiets ernstigs.
Ja.
En,
dan ga je om dingen heen leven.
Ja,
ja,
ja. En dat is eigenlijk, ik denk dat ik dat als klein meisje gewoon altijd heb aangevoeld. En dat geeft heel veel onzekerheid.
Ja, er is iets wat ik niet weet en daar wordt omheen gepraat.
Ja, ja, en dan, ja, dan gaan er jaren voorbij en dan opeens hoor je iets anders. En
ja, ja, waarmee elke waarheid natuurlijk ook op losse schroeven komt te staan eigenlijk.
Ja.
Ik bedoel,
ja,
ja.
Ik merk ook nu wel heel snel dat ik dus heel... dat heeft ook met dat hechtingsproces te maken, mm-hmm, wat bij mij verstoord is. Omdat ik een bepaalde leeftijd had. Maar ik merk dat ik heel snel mensen wantrouw. En heel snel, als mensen iets zeggen, dan stel ik meteen mijn vraagtekens erbij.
Ja.
Omdat ik altijd denk van, ja, maar is dat nou wel zo? En ook dat mensen lezen, dat heeft en te maken dus met dat ik houvast zoek, maar ook omdat ik altijd, ja, toch wel ga zoeken naar, oké, hij of zij zegt dit, maar is dat echt zo?
Ja.
Zeg maar, wat is de lichaamstaal?
Ja.
En ja, dat is wel iets wat ik uit mijn jeugd denk ik heb meegenomen, wat zo gegroeid is.
Ja.
Ondanks dat dit, ja, inderdaad met in overleg met therapeuten is gegaan en met de beste bedoelingen en ook denk ik om mij echt te beschermen, omdat het zo heftig was en ik zo jong was. Maar ja, dat heeft wel een bepaalde uitwerking gehad.
Ja,
ja.
En het effect is misschien wel averechts geweest.
Ja,
ja,
ja, maar ja, dat, ja, weet je, dat kan je van tevoren natuurlijk niet.
Nee.
Niet weten.
Nee, nee, maar dat je dit inderdaad, als je als op het moment dat je dat te horen krijgt, inderdaad je hele geschiedenis zo kantelt, dat je ineens beseft, oh, ik heb eigenlijk iets heel anders meegemaakt dan wat me al die jaren is voorgehouden.
Ja.
Daarmee wordt er inderdaad, zeker als je een hypersensitief iemand zoals jij bent,
mm-hmm,
wordt er inderdaad, zal maar zeggen, een comfort dat je vanaf dat moment in een patroon van wantrouwen leeft. Dat je eigenlijk bij alles denkt van, ja, maar is dat wel zo?
Ja.
Ze zeggen dat, maar is dat wel waar?
Ja.
Plus dus dat je op die therapie leerde dat om gewoon confronterend te zijn over dingen.
Ja.
En niet eromheen te draaien, het mooier te maken dan het is, het net anders te maken dan het is.
Ja.
Maar
ja,
gewoon, voor zover de waarheid bestaat, op de waarheid af te gaan.
Precies.
En ook
precies,
je eigen waarheid.
Ja, dus zoveel mogelijk naar mijn eigen waarheid zoeken. En ook, want ik kan dus ook hele verhalen bedenken. Omdat iemand gek keek, bij wijze van spreken. En dan leerde ik op therapie dat ik dus eigenlijk dan moest vragen, goh, jij keek net een beetje gek.
Ja.
Wat
dacht je?
Wat dacht jij?
Ja.
En
niet een soort heel vergaande theorie in je hoofd, hij keek gek, want hij dacht natuurlijk, wat heeft ze aan?
Ja.
En, maar hij moet niet denken dat, bladibla. En dan,
precies.
Ja, al in een soort woede ontsteken, omdat je iets hebt bedacht waarom die persoon gek keek.
Ja, dus ik kon vooral met mijn therapeuten echt gewoon enorm... Ja, tenminste, ik noemde het stille oorlogen, maar ze konden het heel goed zien. Omdat ik dan vond dat hij of zij iets had gezegd, wat echt niet door de beugel kon en wat helemaal tegen mij was. En dan dacht ik, oké, nou, ze zijn allemaal tegen mij en ze willen mij niet helpen en ze vinden dat ik me aanstel. En wat doe ik hier eigenlijk?
Ja.
Ik kan net zo goed weggaan.
Ja.
Dus
je was eigenlijk in een paar seconden kon je door één blik razend worden, omdat je dan een soort hele constructie in je hoofd had verzonnen van wat die ander dacht en wat jij er dan weer van dacht. En,
precies.
Ja.
Ja, en er is ook wel, dus dat is dat werkelijkheidsbesef wat je, ja, iemand met borderline echt kan verliezen.
Mm-hmm.
Dat komt ook wel weer terug. Want daarna, weet ik echt wel dat dat helemaal niet zo is. Mm-hmm. Alleen dat is ook weer dus heel erg extreem wisselend. En dat is ook vermoeiend.
Ja.
En wat ik op therapie heel erg heb geleerd, is dat ik dan eigenlijk dat soort dingen moest checken. En ik denk, omdat ik zoveel heb gecheckt en de hele tijd maar moest checken, echt doodvermoeiend was het. Maar dat ik nu wel meer kan vertrouwen op zeg maar, de goede intenties
ja.
van mensen.
Ja.
En hoe ik mensen ken. Dus als ik naar vriendinnen kijk, waarbij ik dit soort theorieën ook kan bedenken, dan kan ik veel sneller nu denken, ja, maar ze is altijd aardig tegen me geweest.
Ja.
Ze is er altijd voor me geweest.
Ze zal het heus niet kwaad bedoelen.
Ze zal het niet zo bedoelen.
Ja.
Maar het ja, dat blijft ook een uitdaging.
Ja.
Ja, een struggle. Maar dat gaat nu wel, het gaat wel veel beter dan een paar jaar geleden. Waarbij ik de hele tijd dacht dat iedereen tegen me was.
Ja.
Ja.
Je moet het jezelf ook gunnen, hè? Een beetje vertrouwen in de mensheid.
Precies, ja. Precies, ja. Ja, en wat dan ook dus, wat dan wel leuk is, als je borderline hebt, dan kan de andere kant ook weer heel erg positief uitpakken. Want dan kan ik dus heel erg het mooie zien in mensen. En ik denk ook weer met een hyperfocus. Dus ik kan ook weer de positieve kant, heb ik het idee dat ik die dan ook, zeg maar, intenser ervaar.
Ja.
En dat is eigenlijk, vind ik, dat zie ik nu steeds meer. Dat het eigenlijk ook weer heel positief is.
Dat is ook een kwaliteit.
Ja. Ja. Ja, ik kan echt dan het goede in mensen zien.
Anders komt heel intens binnen bij je, Katelijn.
Ja.
Ja.
Ja, ik heb geen filter die nee. het die het allemaal wat zachter maakt. Ja. Ja.
En hoe ziet je dagelijks leven eruit tegenwoordig?
Ik werk.
Ja, waar?
Op een kantoor.
Ja. Wat doe je?
Ik werk als onderzoeker vastgoedmarkten. Dus ik doe onderzoek naar de commerciële vastgoedmarkt in Nederland. En ik kijk ook een beetje naar de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. En dat doe ik 3 dagen per week. Dus, en dat is eigenlijk heel erg straightforward werk. Maar wel interessant. Dus, en het is allemaal vrij nieuw voor me. Dus dat, daar zie ik wel de uitdaging in.
Hoe ben je in deze wereld terechtgekomen?
Ja, echt per ongeluk. Want ik heb totaal iets anders gestudeerd. Maar ik ben toen ik terugkwam uit Engeland, nadat ik klaar was met mijn studie.
Je had in Oxford gestudeerd, hè?
Ja, ja. Klopt.
Wat was je studie ook alweer?
Ik heb kunstgeschiedenis en theologie gedaan. Ja. Dus ja, echt heel anders dan wat ik nu doe. Maar toch ook niet helemaal. Daar heb ik ook een hele theorie over.
Vertel dan.
Ik ben toen, toen ik terugkwam, toen ben ik eigenlijk begonnen met het verhuren van appartementen in Amsterdam. Weer heel idealistisch. Ik dacht, ik ga mensen hun huis, hun thuis geven. Dat was mijn insteek.
Ja.
Nou ja, ik kwam echt van koude kermis thuis. Want hier is een hok van 21 vierkante meter en dit is €1200.
Ja.
En als jij het niet neemt, dan heb ik nog 20 anderen.
Ja.
Ja, dat vond ik eigenlijk
vreemd. Ja, de vastgoedmarkt in Amsterdam is niet echt een idealistische plek voor idealisme.
Nee. Dus dat vond ik vreselijk. Dus daar ben ik dus ook na een paar jaar mee gestopt. Omdat ik dat, ja, ik kon dat eigenlijk niet verkroppen. En nu ben ik, dit is commercieel, dus dit is allemaal heel zakelijk. En we hebben, onze klanten zijn veel grote zakelijke partijen, institutionele beleggers. Dus daar is de emotie veel minder. En dat vind ik dan makkelijker. Maar wat ik dus, als je de kunstwereld vergelijkt met de vastgoedwereld, dat zijn allebei objecten waarvan je denkt, oké, wat is de waarde? En daar kan je heel erg veel modellen op loslaten. Maar uiteindelijk komt er een bepaalde emotie bij kijken. Mensen vinden dat of mooi of niet. En met een pand zit daar ook een bepaalde emotie. Daar heb ik mijn vrouw ontmoet. Dus ik wil dat hebben.
Ja.
Of ik ging daar vroeger altijd met mijn vader heen. Dus ik wil dat hebben. En wat is het dan waard? En dat is een beetje een soort van emotie die ongrijpbaar is ten opzichte van de waarde van zoiets. Hoe je het berekent. En dat vind ik dus heel interessant, omdat ik dus die dynamiek in mezelf heel erg herken.
Ja.
Dus dat... maar dat is nu de theorie die
zoals
ik zelf heb.
Zoals dat sleuteltje om je nek zoveel betekenis voor je heeft.
Precies.
En een laptop weer op jouw liefde kan rekenen, omdat die geen oordeel heeft.
Ja.
Ja.
Ja, dus zo heb ik dan ook de kunstwereld en dan nu de vastgoedwereld.
Ja, het zijn eigenlijk allemaal materiële zaken waar toch die vaak ook zowel bij de kunst als in de vastgoed ook weer enorme financiële waarde hebben.
Ja.
Maar die waar wat altijd samenvalt met de emotionele waarde. Ook.
Ja, ja. En wat is dan die emotie waard? Ik denk dat ik dan dat het me toch aantrekt, omdat ik dan misschien nog steeds bezig ben met. Hoe zitten emoties in elkaar? Hoe laat je die je leven bepalen? En hoe maak je keuzes?
Ja.
Ja. En hoe maak je rationele keuzes en hoe maak je emotionele keuzes?
Ja.
Ja.
Ja, Katelijn, hoe je het ook bent of keert. Ik bedoel, je hebt natuurlijk, het is natuurlijk een ingewikkeld leven wat je hebt en hebt gehad.
Ja.
Met alle stormen die er in je hoofd plaatsvinden.
Ja.
Maar het geeft je ook weer, het heeft je wel weer een interessante kijk op het leven en de dingen gegeven.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Ja. En ik denk dat ik nu dan het boek echt is geschreven en dat het allemaal mijn eigen verhaal niet meer zo pijnlijk is en hard is en mm-hmm. en uitvergroot, dat ik ook veel beter of beter kan relativeren en dus ook dit soort dingen nu steeds meer ga inzien.
Ja.
Dat er ook mooie kanten zijn.
Ja, je wordt ook ouder.
Precies.
En als je ouder wordt, leer je jezelf ook tenminste, er zullen ook heel veel uitzonderingen, maar op een gegeven moment denk je ook, zo ben ik nou eenmaal.
Ja.
Doe er toch niks meer aan.
Precies.
Hoe oud ben je?
32.
Ja.
Ja. Ja, dus misschien is het ook gewoon de leeftijd dat ik nu...
Het is alles.
Ja, dat ik meer ga accepteren, dit is wie ik ben.
Ja.
En zijn...
Het heeft zijn mooie kanten en zijn moeilijke kanten.
Precies.
Ja.
Ja, maar het is zoals het is. Dat zeg ik nu makkelijk. En daar probeer ik ook wel echt naar te streven. En dat gaat steeds beter.
Ja.
Maar
het is zoals het is. Vind ik een bereikbaarder streven dan een nomade bestaan. Ja. Waar je totaal niets overprikkeld van raakt. Toch? Het is wel gewoon... Ja. Het is super moeilijk om er te komen.
Ja.
Maar het is wel iets wat gehaald kan worden.
Ja.
Dat je kan denken het is zoals het is.
Ja. En al is het meer dan 50% van de tijd... het is zoals het is.
Ja.
Denk ik dat voor mij al...
Al een fantastische winst zou zijn.
Precies.
Ja.
Ja.
Dat het geen gevecht is met wie je bent.
Ja.
Ja. Maar gewoon accepteren van wie je bent.
Ja.
En is het al moeilijk genoeg om te zijn wie je bent.
Precies.
Ja.
Ja. Maar dat als het even minder gaat... dat ik gewoon kan denken... ja. Ik weet dat het straks weer beter gaat.
Ja.
Dat heb ik nu soms ook. Dan voel ik me even heel slecht. En dan denk ik, maar ik weet dat het straks weer beter gaat. Dus ik ga er maar even doorheen. En dat is, dat is al een enorme winst.
Ja.
Ten opzichte van een paar jaar geleden. Ja.
Ik hoop dat je, dat het een weg voorwaarts blijft. Met soms een beetje naar beneden. Maar misschien meestal... lekker omhoog.
Ja, dat
zoals de Zwitserse bergen.
Ja, precies dat. Ja, dat hoop ik ook. Ja.
Dankjewel, Katelijn.
Jij heel erg bedankt, Gijs.
Dit was Met Groenteman in de Kast. Of in Nieuwe Normaal, maar zich bevindend in de kast. Met Katelijn Hulshof. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren die er zijn. U kunt ons een e-mail sturen, podcasts@volkskrant.nl. Volg ons op Instagram, @metgroenteman. En geef ons, als het kan, waar het ook kan, lekker veel sterretjes.